Dankjewel. Ik vind het nou echt een groot voorrecht dat ik hier vanochtend mag zijn. Mijn naam is Piet Jonkers. Ik ben de directeur van de Near East Ministry. De Near East Ministry is in Nederland vooral bekend van de Reveilweken, maar we hebben ook een bediening in het Midden-Oosten. We sturen vrijwilligers naar Israël, de Palestijnse gebieden en naar de Arabische landen. Wij zelf, Alice, mijn vrouw, die is hier ook aanwezig, en ik, wij zijn de veldleiding geweest van de Near East Ministry. We hebben 4 jaar in Israël gewoond, in Jeruzalem. En daar hebben we ook Simon en Michelle ontmoet. Simon en Michelle Weststein. Het zijn eigenlijk mee van onze beste vrienden geworden daar. En ze hebben mij gevraagd om de groeten aan jullie over te brengen. Jullie te bedanken voor alle steun die er is vanuit de gemeente. De Near East Ministry. Zoals ik al zei, we werken aan beide kanten van het Arabisch-Israëlische conflict. Dat is bijzonder en in de praktijk vaak ook heel lastig. Als NEM hebben we oog voor de bijzondere positie van Israël in Gods heilsplan. Nou, een ronkende zin. Ik heb hem zelf verzonnen. Oog voor de bijzondere positie van Israël in Gods heilsplan. Maar dat wil niet zeggen dat we geen hart hebben voor de andere volken in het Midden-Oosten. Voor de afstammelingen van Ismaël, de Arabische wereld. We zijn van mening dat God Israël tot zegen bedoeld heeft en niet als vloek, zoals in het Midden-Oosten meestal bedacht wordt. Volgende dia graag. Onze inspiratie, waarom werken we zo in het Midden-Oosten aan beide kanten? Nou, dat is niet iets wat we zomaar verzonnen hebben, maar er staat een profetie in de Bijbel en de profeet Jesaja, die zag op een gegeven moment een visioen. En daarin zag hij dat er op een dag een heerbaan, een snelweg zal lopen van Egypte naar Assyrië. Assyrië is waar tegenwoordig zo'n beetje Irak ligt, het zuiden van Iran. Irak, op dit moment vallen daar tientallen, honderden doden bij demonstraties. De rest van het Midden-Oosten, het is één grote chaos. Maar wat zag Jesaja? Die zegt, op een dag zal er een heerbaan, een snelweg lopen van Egypte naar Assyrië. En de Egyptenaren zullen in Assyrië komen en de Assyriërs in Egypte. En samen zullen zij de Heer dienen. Daar lees je heel makkelijk overheen. Samen zullen zij de Heer dienen. Wie is de Heer? De Heer, dat is de God van Israël. Dat is onze God, de Vader van de Heer Jezus Christus. Er komt een situatie in het Midden-Oosten waarin een harmonie zal zijn, waarin er vrede zal zijn. En die landen zullen samen, de God van Israël, zullen samen onze God gaan dienen. En dan is de visioen van Jesaja niet afgelopen. Dan wordt het nog veel grootser. Dan zegt Jesaja, en dan zal Israël zich als derde bij Egypte en Assyrië voegen. Tot zegen voor de hele wereld of een zegen in het midden van de aarde, net zoals je het wil vertalen. Er komt dus een moment dat er vrede zal uitgaan, zegen voor heel de wereld vanuit het Midden-Oosten. Dat is het moment dat Israël zich voegt bij die Arabische landen en dat ze samen met elkaar de Heer zullen gaan dienen. Volgende plaatje. Nou, houd het even vast. Dat moment dat Israël zich bij de Arabische landen voegt, dat is belangrijk in het hele verhaal wat ik vandaag wil vertellen. Vandaag is het Israëlzondag. Niet weer over Israël. Ik hoor het sommige mensen al denken. Wat is er toch aan de hand met dat volk en met dat land dat je zoveel aandacht aan zou moeten besteden? Kunnen we niet eens een keer gewoon lekker met onszelf bezig zijn? Waarom aandacht voor Israël? Nou, het antwoord op die vraag vind je in de Bijbel. Maar dan moet je wel het hele verhaal lezen, van begin tot eind. Van Genesis tot en met Openbaringen. In de Bijbel staat wat ik wil noemen het grote verhaal. Of Gods verhaal mag je het ook noemen. Het grote verhaal. Ik wil even heel kort, als het ware, schetsen waar de Bijbel eigenlijk over gaat. We hebben zo de neiging om ons te concentreren op bepaalde teksten en een beetje, dan ga je een beetje in kringetjes ronddraaien. Het is wel eens goed om zo af en toe eens een keer weer de hele lijn te zien. Wat staat er nou eigenlijk in de Bijbel? Er staat dat alles wat bestaat, dat is niet zomaar ontstaan op de een of andere manier. Waar komt het eigenlijk vandaan? Geen idee. Nee, alles wat bestaat is geschapen door God. God is de schepper van hemel en aarde. En toen God de hemel en de aarde geschapen had, toen was alles zeer goed. En dan komt er dat moment dat de mens tegen God kiest. De mens wil zelf God zijn. Dat noemen we de zondeval. Moeilijk woord. Daar willen we ook eigenlijk niet van horen. Maar daar is het verkeerd gegaan. En wat doet God? Zegt God, nou bekijk het maar. Jullie wijzen mij af, ik wijs jullie af. Dat doet God niet. Onmiddellijk nadat de zondeval geweest is, nadat Adam en Eva tegen God gekozen hebben, geeft hij wat je noemt de moederbelofte. De moederbelofte is wat God zegt tegen de slang en tegen Eva. Ik zal vijandschap zetten tussen uw zaad en haar zaad. Oftewel, God zegt, ik laat mijn wereld niet in chaos ten onder gaan. Ik ga een reddingsplan in werking zetten. Dat zegt God meteen nadat de zondeval geweest is. En de rest van de Bijbel is eigenlijk het verhaal van Gods reddingsplan. Dat begint met Abraham. God roept één man. En uit dat volk, uit die man, komt een volk voor, Israël. En Israël wordt als het ware het bruggenhoofd van God in deze wereld. Bruggenhoofd. Militaire term. Als je een bezet gebied op de vijand wilt veroveren, wat doe je dan? Dan baken je eerst een gebied af waar je je troepen concentreert. Dat noem je een bruggenhoofd. Dat deden de Amerikanen en de Engelsen ook toen ze Europa gingen bevrijden van de nazi's. In dat bruggenhoofd concentreer je je troepen en van daaruit bevrijd je het hele gebied. Israël is Gods bruggenhoofd in deze wereld. Israël werd door God apart gezet. Het kreeg zijn goede regels, zijn goede leefregels. Zijn leefregels ten leven, de Torah. In Israël moest duidelijk worden wie God is en hoe hij het oorspronkelijk bedoeld had. Nou, dat dat allemaal niet zo gelukt is, dat is in feite het hele verhaal van de Bijbel. Maar daar gaat het hier niet over. Israël is Gods bruggenhoofd. Van daaruit wil hij de wereld terugwinnen. En uit dat volk is ook Jezus voortgekomen. Jezus is geboren als Jood, leefde als Jood. Is gestorven als... Wat stond er boven het kruis? Weten jullie wat er boven het kruis stond? In drie. Ja, ja, jij wou het zeggen, zeg maar. Ook Joods, ja, daar stond Jezus, hè, Jezus de Nazareër, koning der Joden. Zo is Jezus gestorven. Je ziet in alles dat Israël is Gods bruggenhoofd. Nou, God heeft zijn reddingsplan als het ware ja, volbracht. Zo kun je wel zeggen. Hè, op het moment dat Jezus aan het kruis stierf, op het moment dat hij opgewekt werd uit de doden. En dan gaat het evangelie uiteindelijk de hele wereld over. En zo komen we dan uit bij de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Waarop God als het ware weer herstelt wat in het begin, in Genesis 3, door ons mensen kapot gemaakt is. Het grote verhaal heet dat. Ja, in het grote verhaal, ik heb het al gezegd, speelt Israël een centrale rol. Het is het volk dat God heeft uitgekozen om anders dan alle andere volken op aarde zijn kostbaar bezit te zijn. Dus dat is het volk waardoorheen hij zijn verlossing naar de wereld wil brengen. Ik wil nog even één ding zeggen. Waarom God Israël uitgekozen heeft, dat weten we echt niet. Het is in elk geval niet omdat het zulke aardige en sympathieke, gehoorzame mensen waren. Als je de Bijbel leest, het hele Oude Testament is eigenlijk één grote aanklacht tegen Israël. Maar daar gaat het helemaal niet over. Het is Gods keuze. God heeft dat volk uitgekozen. De oudvaders, je hebt van die reformatorische oudvaders die in de 17e, 18e eeuw leefden. Die zeiden het zo mooi. Als het gaat over de keuze van God voor Israël, dan nam God redenen uit zichzelf. Dat is de enige verklaring die we hebben. Redenen uit God zelf. Waarom? Daarom. Er is geen verklaring voor. Dat moeten we altijd voor ogen houden. Het hangt er niet van af of Israël goed doet of slecht doet. Gods keuze is onberouwelijk, zoals Paulus het zegt. Goed. Je ziet dat God trouw is. God heeft aan Israël beloofd dat hij hen terug zal brengen naar hun eigen land. Het land van de voorvaderen, dat is hij nu aan het doen. Israël gaat nog een rol spelen in de wederkomst. Ik ga het er zo meteen nog over hebben. Waarom komt Israël terug naar Canaan of Israël of Palestina, hoe je het ook wil noemen, de plek? Waarom die plek? Waar komt de Heer Jezus terug? Op de Olijfberg. Waar ligt de Olijfberg? Ja, die ligt in Israël. Dus Jezus... Pardon. Ja, Jezus komt niet terug in New York of in Brussel of in Moskou of in Amsterdam. Jezus komt terug in Jeruzalem. En je ziet nu dat God bezig is de wederkomst voor te bereiden. Hij leidt zijn eigen volk terug naar de plek waar ze hun eigen Messias zullen ontmoeten. Nu iets wat heel belangrijk is. Soms wordt wel eens vergeten dat Israël geen doel op zichzelf is. Voor God is Israël geen doel op zichzelf. Het is het volk dat hij heeft uitgekozen. Het is het volk dat zijn eerstgeboren zoon is, zo noemt hij het. Maar Israël is op zich geen doel op zichzelf. Israël is een instrument in Gods handen. In zijn reddingsplan heeft God niet alleen Israël op het oog, maar de hele wereld. Nou, nu wil ik wat met jullie wat gaan nadenken over het Midden-Oosten. Over Israël, te midden van die volken die eromheen liggen. Want dat is een heel belangrijk, cruciaal onderdeel van Gods reddingsplan. Ik wil met jullie kort nadenken over Abraham, want daar is het allemaal mee begonnen. En Abraham had twee zonen. Ja, sorry, plaatje is de plek waar Jezus terug zal komen. Ja, doe maar even terug. Daarachter, op de achtergrond zie je dus de Olijfberg. Dat is de plek waar Jezus dus terugkomt. Die ten oosten van Jeruzalem ligt, zoals dat heet. Ja, volgende. Abraham had twee zonen. Isaac en Ismaël. En Isaac is de stamvader van het volk Israël. En Ismaël is de stamvader van de Arabische volken. Nou, in Genesis kunnen we lezen dat Abraham door God geroepen werd met een belofte. Ik zal je tot een groot volk maken, zegt God tegen Abraham. Een bron van zegen zul je zijn. En in jou zullen alle volken van de aarde gezegend worden. En God legt daar het fundament van zijn reddingsplan voor de wereld. Ik heb het net al gezegd. Via jouw nageslacht, Abraham, zullen alle volken van de wereld gezegend worden. De verlossing van de wereld, die in zonde dreigt onder te gaan, zal via jou lopen. Nou, het zal je maar gezegd worden. Dat is toch ongelooflijk? God geeft een machtige belofte aan Abraham. En wat gebeurt er daarna? Ik weet niet hoe goed jullie het verhaal kennen. Als God die belofte gegeven heeft, wat gebeurt er dan? Ja. Hij komt in Egypte terecht. Hij zwerft wat rond. 2 jaar, 5 jaar, 10 jaar, 20 jaar. Er gebeurt helemaal niks. Het lijkt wel alsof God zijn belofte helemaal vergeten is. Zijn vrouw Sara wordt niet zwanger en het lijkt wel alsof God gewoon vergeten is om zijn belofte na te komen. En na jaren wachten grijpt Sara dan uiteindelijk zelf maar in. En ze zegt tegen Abraham, ik word niet zwanger, slaap jij met mijn slavin Hagar. En op die manier zullen we dan helpen om Gods belofte uit te laten komen. Op die manier zal er een kind ter wereld komen. En dat gebeurt dan ook, dat is Ismaël. In zekere zin zou je Ismaël dus het kind van het ongeloof kunnen noemen. En de jaren gaan weer voorbij. En dan als Ismaël ondertussen alweer zo'n 13 jaar oud is, verschijnt God opnieuw aan Abraham. We lezen daarover in Genesis 17 en dat is het Bijbelgedeelte dat we met elkaar gaan lezen. Genesis 17 en ik ga lezen 1 tot 8 en 15 tot 22. Genesis 17 als je een Bijbel bij hebt. Het staat ook op de beamer. Ismaël is ondertussen 13 jaar oud. En opnieuw verschijnt God aan Abraham. Toen Abraham 99 jaar was, verscheen de Heer aan hem en zei: Ik ben God, de ontzagwekkende. Leef in verbondenheid met mij, leid een onberispelijk leven. Ik wil met jou een verbond aangaan en ik zal je veel, heel veel nakomelingen geven. Abraham boog zich diep neer en God sprak: Ik doe jou deze belofte. Je zult de stamvader worden van een menigte volken. Je zult voortaan niet meer Abraham heten, maar Abraham, want ik maak je de vader van vele volken. Ik zal je bijzonder vruchtbaar maken. Er zullen veel volken uit je voortkomen en onder je nazaten zullen koningen zijn. Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond. Ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen. Heel Kanaan, het land waar je nu als vreemdeling woont, zal ik jou en je nakomelingen voor altijd in bezit geven en ik zal hun God zijn. Ik ga verder bij vers 15. Verder zei God tegen Abraham, wat je vrouw Sarai betreft, voortaan moet je haar niet Sarai noemen, maar Sarah. Ik zal haar zegenen en jou bij haar een zoon geven. Ik zal haar zo rijk zegenen dat er volken uit haar zullen voortkomen en er koningen van haar zullen afstammen. Abraham boog zich diep neer, maar lachte en dacht: hoe zou iemand van 100 nog een kind kunnen krijgen? En Sarah, zou zij op haar 90ste nog een kind ter wereld kunnen brengen? En hij antwoordde God: Ik zou al gelukkig zijn als Ismaël onder uw bescherming mocht staan. Maar God zei: Nee, je vrouw Sarah zal je een zoon baren die je Isaac moet noemen. En met hem zal ik mijn verbond voortzetten. Het zal een eeuwigdurend verbond zijn dat ook voor zijn nakomelingen zal gelden. Maar wat Ismaël betreft, ik verhoor je. Ik zal hem zegenen. Hem vruchtbaar maken en hem veel, heel veel nakomelingen geven. 12 stamvorsten zal hij verwekken. En er zal een groot volk uit hem voortkomen. Maar mijn verbond zal ik voortzetten met Isaac, de zoon die Sarah je volgend jaar omstreeks deze tijd zal baren. Nadat God zo met hem gesproken had, ging hij bij Abraham vandaan. Laat me even staan dit. We gaan hier even ons op concentreren. God belooft Abraham opnieuw dat hij een verbond wil sluiten met hem en zijn nakomelingen. Dat verbond is het fundament van het reddingsplan van God voor de wereld. Dat heb ik al gezegd. Door Abrahams nageslacht heen zal God zijn hele schepping gaan terugwinnen van de dood en van het verderf. Abraham hoort God aan en denkt: nou ja, dat kan dus niet meer. Hij lacht zelfs. Hoe kan iemand van 100 nou een kind krijgen? En hoe kan een vrouw van 90 jaar nog gaan baren? En dan zegt Abraham in vers 18, en hij antwoordde God: Ik zou al gelukkig zijn als Ismaël onder uw bescherming mocht staan. De wat oudere vertalingen, MBG 51 en de Statenvertaling, die zeggen het nog net iets mooier, vind ik, maar dat is persoonlijk. Daar zegt Abraham tegen God: Och, mocht Ismaël voor uw aangezicht leven. Dat is zo'n heerlijke Midden-Oosterse uitdrukking. Want Abraham bedoelt hier iets meer dan wat hij zegt. Wat bedoelt Abraham hier nu eigenlijk? Abraham zegt eigenlijk: Heer, ik heb al een zoon, Ismaël. Laat de belofte van de verlossing van de wereld via hem lopen. Laten we nou niet zo moeilijk doen. Ik heb toch al een zoon. En let nu even goed op de reactie van God in vers 19. Nee. God reageert een beetje als door een wesp gestoken. Nee, Abraham, ik doe het zoals ik gezegd heb. De belofte gaat niet via Ismaël. De belofte gaat via de zoon die Sarah je zal baren. Het verbond sluit ik niet met Ismaël, maar met Isaac. En zo met Israël, het volk dat uit Isaac zal voortkomen. En hier stuiten we op de eerste pijlen van het werk van de Near East Ministry dus, van de NEM. We hebben oog voor de bijzondere positie van Israël in Gods heilsplan. Omdat God zijn verlossing via Israël laat lopen. Omdat dat het volk is dat hij uitgekozen heeft. En daarom werken we in het Midden-Oosten ook in de eerste plaats vanuit Israël. Ons centrum van de NEM staat in Jeruzalem. Dat is geen slimme keuze. Als je in het Midden-Oosten wil werken, kun je het beste in Amman gaan zitten, in Jordanië. Dat is de meest strategische plek om te werken in het hele Midden-Oosten. Vanuit Amman kun je makkelijk in Israël werken en makkelijk in alle Arabische landen. Maar wij kiezen ervoor als NEM om vanuit Jeruzalem te werken. We maken ons leven moeilijker. Dat doen we bewust vanwege wat God hier zegt. De belofte loopt via Israël. Het heil zal uitgaan van Jeruzalem. Het woord is Heer uit Sion. En daarom zitten we in Jeruzalem. Maar Genesis 17 stopt hier niet. God is niet uitgepraat nadat hij heeft gezegd dat de belofte via Isaac gaat lopen. Want let op vers 20. En wat Ismaël betreft, ik verhoor je, ik zal hem zegenen. Hem vruchtbaar maken en hem veel, heel veel nakomelingen geven. Realiseren we ons wel dat Ismaël door God gezegend is? Wij, de gelovigen uit de heidenen, uit de niet-joden, lekker woord heiden, wij zijn heidenen, nou, daar wordt mee bedoeld gewoon niet-joden. Hè? Wij, de gelovigen uit de heidenen, wij hebben nooit zo'n rechtstreekse belofte gehad van God, die Ismaël hier krijgt. Natuurlijk, wij mogen door Jezus meeliften op de beloften die aan Israël gegeven zijn. Wij zijn geënt in Israël. Maar zo'n rechtstreekse belofte als Ismaël hier krijgt, die hebben wij nooit gekregen. En als God Ismaël wil zegenen, zouden wij dan de nakomelingen van Ismaël, de Arabische volken, vervloeken? Ik mag het uitzetten. Als je het hele verhaal van Ismaël goed tot je laat doordringen, dan zien we dat God, dat kind van Abraham, die Ismaël, dus uiteindelijk ook gewild heeft. Je zou het eens moeten nalezen in Genesis. Het is een heel interessant verhaal. Twee keer had God een hele eenvoudige mogelijkheid om van Ismaël af te komen. Je kunt zeggen, ja, Ismaël was de zoon van het ongeloof of zo. Twee keer was Hagar, zijn moeder, met Ismaël in de woestijn verdwaald. En dreigde zij om te komen en haar zoon ook. Dan zou je kunnen zeggen, oh, nou, daar komen we dan mooi vanaf, hè. Geen Ismaël meer, geen Arabieren meer, met alle ellende die ze veroorzaken. Nou, handig. Maar zo is God niet. Het is heel bijzonder dat God twee keer persoonlijk ingrijpt om Ismaël te redden. Er wordt gesproken over een engel van de Heer of zelf de engel des Heren. Dat zou God zelf zijn. Hoe het ook zij, God heeft Ismaël gewild. En hij heeft hem gezegend. En zo komen we bij de tweede pijler onder het werk van de NEM. Naast Israël willen wij ook de Arabische volken zegenen. Omdat God hun stamvader gezegend heeft. Omdat Gods vaderhart ook naar hen uitgaat. Maar goed, nu de vraag. Wat heeft het Bijbelgedeelte over Isaac en Ismaël dat we net gelezen hebben nu te maken met de actuele situatie in het Midden-Oosten of met Israëlzondag? Nou, meer dan je op het eerste gezicht zou denken. Hè. We hebben gezien, ik herhaal veel, hè, ooit in het onderwijs gezeten, veel herhalen, blijft het misschien hangen. Nou goed, oké. Okay. We hebben gezien dat God zijn verlossing via Israël laat lopen. Via Isaac. Maar God heeft Israël dus uitgekozen als het kanaal waardoorheen hij zijn heil naar de wereld brengt. Maar die keuze voor God, van God voor Israël, we begrijpen het niet waarom het is, dat heb ik al gezegd. Maar die keuze is niet vrijblijvend. Aan die keuze voor Israël heeft God een belofte en een waarschuwing verbonden. God zegt, ik zal zegenen wie u zegent en ik zal vervloeken wie u vervloekt. Of in andere woorden, zoals God geest het de dubieuze profeet Biliam in Numeri laat zeggen, als hij spreekt over het volk Israël, gezegend die u zegenen en die u vervloeken, vervloekt. Wat een belofte en wat een waarschuwing. Als we Gods keuze respecteren en Israël willen zegenen, zullen we zelf gezegend worden. Maar als we Israël vervloeken, zullen we zelf vervloekt worden. En dan nu de vraag. Waar wordt Israël meer gehaat dan waar ook ter wereld? Welke volken vervloeken Israël meer dan ooit en meer dan wie dan ook op deze aarde? Het zijn nu net de Arabische volken, de afstammelingen van Ismaël. Wat een drama. God heeft gezegd dat hij Ismaël wil zegenen. Er ligt ermee een machtige belofte klaar voor de Arabische volken. Maar tegen Gods belofte in roepen de afstammelingen van Ismaël een vloek over zich af. Doordat ze Israël vervloeken. En die vloek wordt steeds meer zichtbaar. Het is niet voor niets dat het Midden-Oosten in brand staat. En steeds meer in chaos vervalt. De haat tegen Israël keert zich tegen de haters zelf. Verteert hen, zet hen in brand. Welke landen in het Midden-Oosten haten Israël tot in hun schoenzolen? Ik weet niet hoe goed jullie thuis zijn in het Midden-Oosten. Dat is Irak, dat is Syrië, dat is Libanon. Dat zijn net de landen die de laatste decennia het meest geleden hebben onder haat en geweld. Welk land in het Midden-Oosten heeft relatief de beste betrekkingen met Israël? Ja, inderdaad. Heel vaak hoor ik Egypte. Egypte is nummer 2. Maar het is inderdaad Jordanië. Dat heeft relatief de beste betrekking met Israël. Jordanië is toevallig, het laatste land in het Midden-Oosten dat nog rustig en stabiel is. Tweede land dat ook redelijke betrekking heeft met Israël is Egypte. Dat is al ietsje minder, is ietsje onrustiger, maar nog steeds staat het niet in de brand, zoals Irak bijvoorbeeld. Dat moet toch ons toch aan het hart gaan, broeders en zusters. God heeft zijn volk Israël bedoeld als een zegen en niet als vloek. Natuurlijk, Israël is niet perfect. Dat moeten we helemaal niet denken. Dat is het nooit geweest en zal het ook niet worden. Israël doet lelijke dingen. Maar als de Arabische landen hun haat tegen Israël zouden laten varen, dan zouden ze zo gezegend kunnen worden. Geen ander land in de wereld kan meer betekenen voor de Arabische wereld dan Israël. Israël heeft zoveel ervaring op het gebied van de ontginning van de woestijn, dat ook de Arabische woestijnen zouden kunnen bloeien als een roos. Israël loopt voorop op het gebied van techniek en gezondheidszorg. Als NEM sturen we vrijwilligers uit naar een organisatie, Shevet Achim heet dat. Dat is een organisatie die kinderen met aangeboren hartafwijkingen uit de Arabische wereld naar Israël haalt om daar geopereerd te worden. Dat zijn vaak hele jonge patiëntjes die soms nog maar een paar weken hebben om te overleven. Die worden naar Israël gehaald, kinderen uit Gaza, kinderen uit Syrië, via Jordanië heel vaak. En die worden in Israël geopereerd. En onze vrijwilligers die zien soms met eigen ogen dat een Israëlische arts via de telefoon spreekt met een collega in Irak. Dat gebeurt dus echt. En samen overleggen ze dan wat het beste is voor het patiëntje dat op dat moment in Irak wordt klaargemaakt om in Israël te worden geopereerd. Zo zien onze vrijwilligers die daar werken op die werkplek met eigen ogen hoe Israël tot zegen kan zijn voor de omringende landen. Maar in plaats van dat de omringende Arabische landen Israël accepteren, omarmen en haar willen zegenen, zien we nu al meer dan 70 jaar een situatie waarin die landen Gods aanbod van zegen afslaan. En in plaats daarvan al meer dan 70 jaar lang Israël vervloeken. Wat is er aan te doen aan al die haat die zo doordringend aanwezig is in het hele Midden-Oosten? Broeders en zusters, er is maar één oplossing. En het klinkt als een open deur, maar dat is het niet. De enige oplossing voor de situatie in het Midden-Oosten, voor al die haat en dat geweld, is het evangelie van Jezus. Je kunt van alles proberen. Vredesconferenties, jeugdkampen met jongeren van verschillende partijen, ontmoetingen tussen jonge diplomaten, dat gebeurt allemaal al. prima, moet je vooral mee doorgaan. Maar toch zijn al die initiatieven, hoe sympathiek ook, tot mislukken gedoemd. Het conflict tussen Israël en de Arabische wereld is veel te gecompliceerd, veel te langdurig en veel te pijnlijk om nog met menselijke middelen op te lossen. Alleen als de partijen bereid zijn om elkaar onvoorwaardelijk te vergeven, dan is er een mogelijkheid tot verzoening. En alleen iemand die weet dat hij zelf onvoorwaardelijk vergeven is, kan een ander onvoorwaardelijk vergeven. Alleen het evangelie kan je in staat stellen om je vijanden onvoorwaardelijk te vergeven. Heb uw vijanden lief. Zegent die u vervolgen, vervloekt niet. Dat is wat Jezus zegt. Alleen het evangelie kan de oplossing brengen voor de situatie in het Midden-Oosten. Maar hoe draag je nu het evangelie uit in landen waar evangelisatie verboden is en waar iemand die zich bekeert tot het christendom vaak met de dood bedreigd wordt? Want dat is de situatie in de Arabische wereld heel vaak. Nou, misschien zit je nou een hele tijd naar me te luisteren en denk je, ja, nou mooi hoor, al die verhalen over Israël en over Isaac en Ismaël en de Arabische wereld. Maar wat heeft dat nou te maken met mij hier in Heerde, in Nederland? Nou, meer dan je op het eerste gezicht zou denken. De laatste jaren is er iets heel bijzonders aan de hand. God is op een bijzondere wijze aan het werk in onze dagen. Al die afstammelingen van Ismaël, die eeuwenlang bijna onbereikbaar waren voor het evangelie, ze komen in grote aantallen naar Nederland. Er zijn op dit moment tienduizenden mensen uit Egypte, Syrië, Irak die hun toevlucht in Nederland hebben gezocht. Tienduizenden mensen die tot voor kort vrijwel onbereikbaar waren voor het evangelie. Ik voel het alsof God tegen Nederland zegt, tegen ons zegt, hier heb je ze, de afstammelingen van Ismaël die ik wil zegenen. Ik haal ze weg uit hun gesloten landen, ik zet ze bij jullie op de stoep. Jullie zijn eeuwenlang zo gezegend door het evangelie, daar staan we niet bij stil. Hoeveel zegeningen wij als land ontvangen hebben door het evangelie. Er zijn allerlei dingen die wij helemaal normaal vinden. Vanochtend baden we nog met elkaar, we zitten hier. We hoeven niet bang te zijn dat de politie hier binnenkomt vallen, ons weg gaat voeren. Als we problemen hebben financieel, er zijn allerlei instanties die ons willen helpen. Ja, je kunt zeggen, ja, dat is allemaal zo ontstaan. Dat is geworteld vanuit het evangelie. Dat is hetgene wat ons van onze heidense drang heeft bekeerd. Wat ons deze maatschappij gegeven heeft. Die we nu hebben. We zijn zo gezegend door het evangelie. En we zijn bezig met z'n allen om dat van ons af te werpen. We willen het niet meer horen. We willen er niks mee te maken hebben. We willen vrij zijn, zogenaamd. Het lijkt wel als God tegen ons zegt, jullie zijn eeuwenlang zo gezegend. Hier heb je ze, de afstammelingen van Ismaël. Ik wil ze zegenen, doe er wat mee. Ja, doe er wat mee. Wat moeten we dan doen? Het evangelie brengen. Dat is iets wat we niet zomaar moeten laten liggen. Ik vertelde aan het begin dat het werk van de NEM in het Midden-Oosten gebaseerd is op een visioen uit Jesaja 19. Volgens dat visioen zal er dus een tijd komen dat de volken in het Midden-Oosten de Heer, de God van Israël, zullen gaan dienen. In dat visioen wordt Israël als derde genoemd samen met die volken. En als je naar de huidige toestand in het Midden-Oosten kijkt, lijkt dat volstrekt onmogelijk. Ik zei dat ook vroeger altijd, als ik dat visioen vertelde. Als je naar de huidige toestand in het Midden-Oosten kijkt, lijkt dat volstrekt onmogelijk. Maar het staat in de Bijbel, dus tegen beter weten in, houden we vast aan het dwaze visioen. Laten we realistisch zijn, laten we het onmogelijke verwachten, zei ik altijd. Maar wat nu als die mensen die nu hier in Nederland zijn, tot het evangelie bekeerd zouden worden, tot Jezus bekeerd zouden worden, en als zij terug zouden gaan naar hun eigen land, om daar als zendelingen onder hun eigen mensen te werken? De mogelijkheden zijn nu legio. De mensen die in het Midden-Oosten wonen zijn het nu ook spuugzat. Er is nu een window of opportunity, om maar eens een mooi Nederlands woord te gebruiken, waarin die volken bereikt kunnen worden. Maar dan moeten wij hier wel het evangelie willen verkondigen onder de mensen die God ons hier gegeven heeft. En dan moeten wij die mensen ook wel opwekken om terug te gaan naar hun eigen land. En daar stuit ik alweer op een probleem. Wij willen iedereen, christen of niet christen, willen die vluchtelingen uit het Midden-Oosten het beste bieden. Dat is heel goed. Maar het beste kunnen wij alleen maar definiëren in westerse, materialistische, hier en nu termen. Het beste kunnen wij alleen definiëren in een dak boven je hoofd, een baan, scholing voor je kinderen. Dat zijn allemaal prima dingen, maar is dat nou echt het beste? Het beste is dat je de Heer Jezus leert kennen. Het beste is dat je als getuige onder je eigen volk gaat werken. Dan heb je een echt doel in het leven. En ik zeg niet dat we die mensen moeten terugsturen het gevaar in, maar we kunnen ze op zijn minst wel opwekken, om dat te zeggen. Hoe kunnen we het Midden-Oosten ooit bereiken? Wij hebben daar een opdracht in, om hier onder vluchtelingen te werken. Misschien heb je er niet mee te maken, ik weet helemaal niet of de vluchtelingen in de Heer er zijn, geen idee. Als ze er zijn, zoek contact met hen. Wees niet beschroomd. We zijn vaak zo terughoudend, alsof we iets te verbergen hebben. Wees gewoon open en eerlijk. Je hoeft niet agressief te evangeliseren, maar het laat duidelijk merken dat je volgeling van Jezus bent. En als je niet met vluchtelingen in contact komt, er zijn allerlei organisaties die daaronder werken. Steun die organisaties, zou ik zeggen. Ik ga nu afronden. We zitten hier op Israël zondag. We hebben gezien dat wat in het Midden-Oosten gebeurt, het gaat een hele grote invloed hebben op Gods heilsplan met de wereld. We hebben gezien dat wij eraan mee kunnen werken. Als wij onze opdracht die God ons nu geeft oppakken en echt het evangelie willen gaan uitdragen, de enige oplossing voor alle problemen in het Midden-Oosten en op de hele wereld, dan werken we mee aan de verbreiding van Gods koninkrijk. We hebben ook gezien dat in dit visioen van Jesaja, op het moment dat Israël zich voegt bij de Arabische landen, dat dan de zegen voor de hele wereld komt. Hoe kan dat ooit gebeuren? Dat kan gebeuren op het moment dat Israël ziet dat het evangelie van Jezus zo krachtig is dat hun gezworen vijanden hen zullen omarmen. Op het moment dat Israël ziet dat die Arabische wereld die nu nog hen wil vernietigen, opstaat en hen wil omarmen, omdat ze weten, Jezus geeft mij opdracht om zelf mijn vijanden lief te hebben, zal ik dan Gods uitverkoren volk niet lief hebben? Dan zal Israël zien wat zijn eigen Messias kan bewerken. En daarom is het zo ontzettend belangrijk dat wij actief worden en het evangelie willen uitdragen, ook onder de afstammelingen van Ismaël. Nou, ik hoop dat jullie met deze Israël, op deze Israëlzondag, met deze boodschap naar huis gaan. En dat jullie ook echt betrokken willen worden in dat grootse plan wat God heeft. En waarbij hij nu op dit moment aan het werk is. Dank jullie wel.